In 1 Koningen 11 waren wij de vorige keer, waar de splitsing van het rijk, om zo te zeggen, van Israël, wordt aangekondigd. En met name wordt het aangekondigd aan Jerobeam. Dat was niet zo'n beste, die Jerobeam. Het eerste wat hij deed nadat het rijk gescheurd was, was een nieuwe religie uitvinden. Maar daar gaat het nou verder niet over. Waar het over gaat is dat God wel degelijk Israël aan Jerobeam uit de stam van Efraïm zou geven. In elk geval wordt het zo gezegd en het werd aangekondigd in 1 Koningen 11. Vers 11 was dat: daarom zeide de Heer tot Salomo, terwijl dit bij u geschied is, dat gij niet hebt gehouden mijn verbond en mijn inzettingen die ik u geboden heb. Ik zal gewisselijk dit koninkrijk van u, van Salomo dus, van u scheuren en datzelfde uw knecht geven. Ik zal dit koninkrijk van u scheuren. Ik heb het voor u nagekeken. Want we hebben nog wel eens wat woorden voor scheuren en breuken en dat soort dingen in de Bijbel. Dit is kara. En kara betekent dat er getrokken wordt in tegenovergestelde richting. Dat is de originele, dat is de grondbetekenis van het woord volgens Hirsch. Uiteentrekken dus, hè. Kara. Ik ben het nog tegengekomen in het Engelse to crack. Want kara is met een a-je in aan het einde. En een a-je in wil wel eens een g worden. En kan ook nog wel eens een k worden in de uitspraak. En dan heb je crack. Kortom, het heeft niks van doen met verborgenheid of onderbreking of zo. Dat is weer een heel ander begrip. Dus uiteentrekken, dat is ook wat werkelijk gebeurde. Want het rijk werd weliswaar niet gevierendeeld, maar wel getweeëndeeld. En het wordt later geïllustreerd in vers 31. Dat was toen Jerobeam Jeruzalem uitging, vers 29. Geschiedde nu te die tijd als Jerobeam uit Jeruzalem uitging. En die gelegenheid zelf en die omstandigheden vormen het decor van de volgende gebeurtenissen. Want waar het op neerkomt is dat Jerobeam inderdaad Jeruzalem uitging. Maar nou bedoel ik hem tamelijk overdrachtelijk uiteraard. Hij zou zijn troon zetten ergens anders en niet in Jeruzalem. Maar dat is typologie die erachter steekt. En ik kom die profeet tegen en die had een nieuwe jas aangetrokken, een nieuw kleed. En er staat in vers 30, zo vatte Ahia het nieuwe kleed dat aan hem was en scheurde het in 12 stukken. En zei tot Jerobeam, neem u 10 stukken, want alzo zegt de Heere, de God Israëls, zie, ik zal het koninkrijk van de hand van Salomo scheuren. Hetzelfde woord als vers 11. En u 10 stammen geven. Maar 1 stam zal hij hebben, dat wil zeggen Salomo zal 1 stam hebben om mijn knecht Davids wil. En dat was niet Juda, maar het is Benjamin. Juda had hij sowieso, want de man bleef hoe dan ook opperhoofd van de stam van Juda, vanzelfsprekend. En we vinden dat later ook, al kan ik niet zeggen dat het nou ergens heel uitgebreid staat, maar je herkent het wel, het staat er wel. En dan komt dat straks ook wel tegen. Een en ander wordt toegelicht in vers 34 namelijk. Niets van dit koninkrijk zal ik uit zijn hand nemen, uit de hand van Salomo. Maar ik stel hem tot vorst al de dagen zijns levens. Om mijn knecht Davids wil, dien ik verkoren heb, die mijn geboden en mijn inzettingen gehouden heeft. Later komen we misschien nog eens een keer langs dit vers, maar dat weet ik niet zeker. Omdat we hier aanlopen tegen die andere lijn die in de Bijbel getrokken wordt van het koningshuis uit de stam van Juda en meer in het bijzonder van David, waarbij inderdaad beloofd wordt dat er altijd iemand uit het huis van David op de troon zou zitten over Israël, of op zijn minst een deel daarvan. Nauwkeuriger zeg ik dat nu niet, maar hier staat het al. Het koninkrijk wordt weliswaar van Salomo weggenomen, maar niet alles. Dat kan niet, het zou in strijd zijn met de beloften die God aan David gedaan heeft. En dan krijgt hij 1 stam mee. Maar uit de hand zijn zoons, Rehabeam, uit de hand zijn zoons, vers 35, zal ik het koninkrijk nemen. En ik zal u daarvan 10 stammen geven, of namelijk, ik zal u daarvan 10 stammen geven. En zijn zoon, Rehabiam zal ik een stam geven, opdat mijn knecht David altijd een lamp voor mijn aangezicht hebben in Jeruzalem, de stad die ik mij verkoren heb om mijn naam daar te stellen. En de stad Jeruzalem behoort niet toe aan de stam van Juda, wel aan het rijk van Juda, wel aan het tweestammenrijk, maar niet aan de stam van Juda, want Jeruzalem behoort tot Benjamin. Ik geloof niet dat ik schriftplaatsen gegeven heb vorige keer. Als ik me goed herinner, heb ik wat Joodse traditie hieromtrent aangehaald. Die zegt dat de grens tussen het gebied van Juda en Benjamin loopt via of door het gebied van de tempel. Zodat net de Ark des Verbonds of het brandofferaltaar of wat het maar was op het gebied van Benjamin zou staan. Want ja, de Joden willen natuurlijk toch graag voor de stam van Juda Jeruzalem hebben. Maar in de Bijbel wordt heel Jeruzalem toegeschreven aan de stam van Benjamin, niet aan Juda. Niettemin, de koning van het tweestammenrijk, dan wel van heel Israël, had zijn troon in Jeruzalem en dus wel degelijk in het gebied van Benjamin. Maar ik zal u, om het gebrek aan te vullen, enige schriftplaatsen daarvoor geven. In de eerste plaats noem ik, omdat die buiten de boot valt, 2 Kronieken 25 vers 28, waar Amazia gedood werd. En er staat er in vers 28 van 2 Kronieken 25, en zij brachten hem op paarden en begroeven hem bij zijn vaderen in de stad van Juda. En dat ik hem voorlees is om meteen te zeggen, want anders krijg ik hem later om mijn oren, dit vers, hè, dat slaat kennelijk niet op de stam van Juda, maar het slaat op het rijk van Juda. Het tweestammenrijk dat nog eenmaal ging onder de naam van de stam van Juda. De stad zelf, die is hier bedoeld, Jeruzalem uiteraard, daar waren de koningsgraven, maar de stad zelf behoort tot het gebied van Benjamin en dat zal ik u nu laten zien. Wij vinden dat reeds in Jozua 18, dat begint in vers 21, met de steden nu van de stam der kinderen van Benjamin naar hun huisgezinnen zijn, en dan komen de namen van de steden van Benjamin, beginnen bij Jericho. En in vers 28 staat en Zela, Elef en Jebusé, deze is Jeruzalem. Jebus. Dat is de meer voorkomende naam Jebus, de stad van de Jebusieten. En u weet hoe het was, hè? De naam Jeruzalem wordt pas geïntroduceerd, historisch althans, in de geschiedenis van David, die eindelijk de stad Jebus verovert, daar zijn troon vestigt en geeft de stad een andere naam en noemt het Jeruzalem. Het is niet algemeen bekend, omdat velen denken dat er al een Jeruzalem bestond in de dagen van Melchizedek, die koning van Salem was. En dan zeg ik, maar Salem, dat moet Jeruzalem geweest zijn. En dan zeg ik, nee, dat was het zeker niet. Om de eenvoudige reden, het was Jebus, als het er al een stad was. En in de tweede plaats, het Nieuwe Testament zegt dat Melchizedek koning was van Salem, namelijk koning des vredes. En dat het dat betekent. Zo was er ook niet een plaats die Tzadik heette, Melch Tzadik, Melchizedek. Het betekent koning van gerechtigheid. Dat wil zeggen, het is niet een adreskundige aanduiding in Genesis 14. En hier dus Jebus, deze is Jeruzalem, waarbij dit gebied dus toegeschreven wordt aan de stam van Benjamin. Daarna komen wij in Richteren 1 vers 21... Doch de kinderen van Benjamin, de zonen van Benjamin, hebben de Jebusieten, te Jeruzalem wonende, nou ja, ze woonden in Jebus. Later heet het pas Jeruzalem. En begrijp je me goed, deze woorden zijn niet geschreven en in ieder geval niet geredigeerd in de dagen waarover ze schrijven. Dat wil zeggen, dat is van latere datum, hè. Doch die kinderen van Benjamin hebben de Jebusieten, te Jeruzalem wonende, niet verdreven. Maar de Jebusieten woonden met de kinderen van Benjamin te Jeruzalem tot op deze dag. Dat wil zeggen, ze woonden daar door elkaar. En welke deze dag dan was, dat weten wij niet. We weten alleen dat later David Jeruzalem veroverde. En dat was het dan. Jebus veroverde en hij maakte hem tot Jeruzalem. Maar ook hier blijkt dat Jeruzalem toekomt aan de stam van Benjamin. We hebben het zelfs veel later nog in de dagen van Jeremia. Jeremia 6 vers 1, vlucht met hopen, gij kinderen van Benjamin uit het midden van Jeruzalem. U weet, Jeremia leefde in de dagen van het begin van de Babylonische ballingschap, aan het eind van die koninkrijken van Israël en van, ook van Juda, van de twee stammen. En zelfs dan nog heeft hij het over kinderen van Benjamin in het midden van Jeruzalem. Met andere woorden, de hele geschiedenis door blijft dat dus zo. Jeruzalem ligt in het gebied van Benjamin. Dat is nooit veranderd. Dat het de residentie was van het koningshuis uit Juda, de stam van Juda, dat is ook zo. Maar dat is een ander verhaal. Dat blijft het gebied van Benjamin. En dat is dus waarna wij verwezen vinden, dus in 1 Koningen 11, waar wij vandaan kwamen. Ik zal aan de zoon van Salomo een stam geven, opdat mijn knecht David altijd een lamp voor mijn aangezicht hebben in Jeruzalem, de stad die ik mij verkoren heb. Waarmee hij dus de stam van Benjamin meekrijgt. En daarmee Jeruzalem. Waarna Jeruzalem dus gewoon de hoofdstad bleef, altijd gebleven is van het tweestammenrijk. En het tweestammenrijk wordt inclusief Benjamin dus ook aangeduid met de naam Juda. Dus daar moet je altijd even op letten, hè? En de Heer zal daar zijn naam stellen, vestigen. Dat gebeurde uiteraard ook in de dagen van David en daarna Salomo. Dat wil zeggen de dagen van David toen de ark naar Jeruzalem gebracht werd. Ark des Verbonds, overblijfsel van de tabernakel, zeg maar. En later de bouw van de tempel door Salomo. Vanuit Jozua is dat een entlopen, zal ik maar zeggen. Maar hier was het net gebeurd, in de geschiedenis van Salomo uiteraard. En de Heer zegt dus, nee, dat ligt, Jeruzalem, de tempel, ligt in Benjamin. Dat krijgt Jerobeam niet mee, maar Jerobeam krijgt wel Israël mee. Israël. En er staat er menigmaal. Dat is het volgende vers, vers 37. Zo zal ik u nemen, nog steeds gezegd tot Jerobeam, en gij zult regeren over al wat uw ziel zal begeren. Gij zult koning zijn over Israël. Niet maar koning in Israël, koning over Israël. Waarmee dus die 10 stammen uitdrukkelijk aangeduid worden met de naam Israël. Dat hoeft ons niet te verbazen, dat is volkomen logisch. Want de eerstgeborene erft de naam. Als die te moeilijk is, zeg ik, de eerstgeborene erft de titel, voor wat het waard is. En dus de naam Israël gaat mee met Efraïm. Mag dan zo zijn dat koningschap beloofd dan wel gegeven was aan Juda, dat priesterschap gegeven was aan Levi. Niettemin heet het nog altijd, maar het eerstgeboorterecht was van Jozef. 1 Kronieken 5, weet u nog? Vers 1. Wat hield dat dan in? Nou ja, op zijn minst dat hij de naam erft, en zo is het ook. Waar nog bij komt dat Jerobeam zelf uit Efraïm was. En dat lag natuurlijk ook voor de hand. Als dan toch het koninkrijk van David wordt afgenomen, nou ja, gedeeltelijk. Maar als het koninkrijk van David, of het huis van David wordt afgenomen, wie komt er dan het eerst voor in aanmerking? Het hoofd van de stam van Efraïm uiteraard. Alleen niet volledig, want ja, het was beloofd aan Juda, het zou altijd bij Juda blijven en dat blijft het ook. Alleen niet onder de naam Israël. Wat je hier moet vaststellen is dat de naam Israël dus meegaat met de 10 stammen. Maar ja, ik heb nooit anders geweten, dat leerden ze bij ons op de zondagschool vroeger al. Hè? Je had Israël en je had Juda, je had 10 stammen en 2 stammen. Ons taalgebruik met 10 stammen en 2 stammen is eigenlijk nogal armoedig. En trouwens tamelijk onnauwkeurig. Maar de normale terminologie is Israël en Juda. Al loopt dat in de loop van de geschiedenis dan toch wat door elkaar langzamerhand en na verloop van tijd, om voor de hand liggende redenen, maar dit is de regel. Gij zult koning zijn over Israël, en zo ook vers 38. En het zal geschieden, zo gehoren ze het al wat ik zal gebieden en in mijn wegen zult wandelen en doen wat recht in mijn ogen is, houdende mijn inzettingen en mijn geboden, gelijk als mijn knecht David gedaan heeft, dat ik met u zal zijn en u een bestendig huis zal bouwen, gelijk als ik David gebouwd heb. Nou ja, wij weten dat het met Jerobeam toch niet zo best ging. En we begrijpen dus dat hij het koninkrijk toch is kwijtgeraakt. Dat wil zeggen dat dat huis van Jerobeam niet bestendig was. En dat is ook zo. Ik meen dat ik ergens uitgerekend heb dat je in Israël, in de 10 stammen, 7 verschillende dynastieën hebt. Dat wil zeggen een bepaalde familie en dan houdt dat weer op en dan komt een andere figuur op de troon, soms uit een heel andere stam. En die heeft dan weer een paar erfgenamen en die vermoorden elkaar dan weer en zo. U weet hoe dat gaat in die kringen. Nee, dat is in de Engelse geschiedenis ook zo. Daar heb je ook allerlei verschillende huizen die elkaar naar het leven staan. En onder verschillende namen enzovoort. Alleen het aardige daarvan is dat die verschillende huizen, dat waren toch heus allemaal neefjes en nichtjes. Hoor. Dat was allemaal familie. Hoe ze ook heten. En dat was een belangrijk deel van het koningschap, namelijk te bepalen wie er met wie zou trouwen. Soms al op 5-jarige leeftijd. Maar goed, daar hebben we het nou verder niet over. Hè? Maar daar staat er: ik zal u Israël geven. Maar het zijn 10 stammen. Uitdrukkelijk. Vers 39 nog even. En ik zal om diens wil het zaad van David verootmoedigen. Dat wil zeggen, ik zal het zaad van David vernederen. Verootmoedigen. Klein maken. Om eens maar door 10 stammen van de 12 weg te nemen. En dat is ook wat gebeurd is natuurlijk. Er staat meteen bij, nochtans niet altijd. Maar als je nou niet anders weet en je leest aandachtig, dan kom je toch tot het vermoeden dat ooit het huis van David zou regeren over Israël. En ik bedoel nog steeds de 10 stammen. En misschien wel 12. Ik zal het vernederen, ik zal het verootmoedigen. Nochtans niet altijd. En de vluchtroute, om de consequenties niet te hoeven aanvaren, de vluchtroute bestaat hieruit dat wij zeggen, nou ja, dat slaat natuurlijk op Christus. Maar dan moet je wel eerst een giliast zijn, dat weet u. Hè? Dan moet je eerst wel degelijk geloven dat de Heer wederkomt straks om zijn koninkrijk over de stammen Israëls op te richten. En u weet, veruit het grootste deel binnen het christendom gelooft dat ook niet. Dus ja, zo'n goede vluchtroute is het nou ook weer niet, hè, eigenlijk. Wij hebben het daar nog over. Daarom zocht Salomo Jerobeam te doden, want zo gaat dat in die kringen. Maar Jerobeam vlucht naar Egypte en wacht op de dood van Salomo, die dan inderdaad genoemd wordt in vers 43. Daarom ontsliep Salomo met zijn vader en werd begraven in de stad van zijn vader David. En Rehabeam, zijn zoon, werd koning in zijn plaats. Maar dat is maar even. Want van die hand van die zoon, van die hand van Rehabeam, zou dat koninkrijk worden weggescheurd immers. En dat verwachten wij nou in de volgende verse. En dat gebeurt ook, alleen het is een omstandig verhaal. En dat is zo, omdat die geschiedenis meteen profetisch is. Dat kan je niet ontgaan en ik wil het ook niet buiten beschouwing laten. Het ligt er allemaal zo dik bovenop. En hoewel wij de letterlijke lijn volgen zoveel mogelijk, lijkt het me toch de gelegenheid om ook even in te gaan op de omstandigheden die hier vermeld worden. En bovendien, we hebben niet aparte hoofdstukken in de Bijbel die uitsluitend symbolisch zijn. En hoofdstukken die uitsluitend letterlijk zijn of iets dergelijks. Wat God samengevoegd heeft, dat weet u, dat scheiden de mens niet. En als geschiedenis en profetie en de symboliek door elkaar loopt, dan moet je dat vooral zo laten. En Rehabeam toog naar Sichem. Want het ganse Israël was te Sichem gekomen om hem koning te maken. Wat ook wel wat vreemd is, want het huis van David Salomo, was gevestigd, had zijn residentie in Jeruzalem. Dus lag meer voor de hand dat hij naar Jeruzalem zou gaan. Maar er is een veel oudere traditie die koningschap verbindt met Sichem. Dat gebeurt hier ook. Bovendien zou al eens eerder iemand tot koning gemaakt in Sichem. Ik kan er niet uitgebreid op ingaan, maar ik kan hier wel wat feiten noemen en wat schriftplaatsen. Dan kun je er zelf eens nakijken. Sichem komt het eerst voor in Genesis 12, vers 6. Dat is waar Abraham vanuit Ur der Chaldeeën via Haran in Kanaan aankomt. En hij vestigt zich te Sichem. Het is de eerste woonplaats van Abraham in het beloofde land. Dan moet je al wakker worden, dan moet je zeggen, hey, dan moet het toch op een of andere wijze een verwijzing zijn naar het aanbreken van het nieuwe verbond, waaronder definitief dit beloofde land aan Abraham en zijn zaad geschonken zal worden als vervulling van alle beloften. En dat is zo. Maar ik noem er nog een paar. Als Jacob terugkeert uit Paddan Aram van oom Laban en verzoend geraakt met zijn broer Esau, dan vestigt hij, komt hij dus terug in het land, Jacob, en dan vestigt hij zich in Sichem. Dat is Genesis 33, vers 18. Daarna laat ik iets buiten beschouwing, dat is Dina en de Sichemieten. Dat is een verhaal apart, dat kan ik zomaar niet uitleggen. Dus ik laat hem maar even liggen. Wij vinden later wel dat afgoden begraven worden onder de eik bij Sichem. Genesis 35, vers 4. Dat is nog in de geschiedenis van Jacob. Worden de afgoden verborgen onder de eik bij Sichem. Daarna kom je Genesis 37. Dan is de vraag van Jacob aan Jozef, want dienstgeschiedenis is het inmiddels. Weiden uw broeders niet bij Sichem? En raad is wat? Dat was wel de bedoeling, maar daar waren ze niet. Waar dan wel? In Dothan. En Dothan, schijnt dat niemand weet wat het betekent, Dothan, omdat men met de vertaling niet wegkomt. Maar de enige vertaling die ik ken is hun wetten, hun regels, hun cultuur, hun gewoonten, hun wetten. Dat is namelijk een beeld van het Joodse volk, van wat er van Israël over was, levend onder hun eigen Joodse wetten. Daar hadden ze niet moeten zijn, ze hadden moeten zijn bij Sichem. Want Sichem wijst op het aanbreken van het nieuwe verbond. De genade, Dothan wijst op wetten. Weiden uw broeders niet bij Sichem? Nee, daar waren ze niet, hadden ze moeten zijn. Daarna komen wij in Joshua 20, vers 7. Dan wel 21, vers 21. Sichem is daar een stad van Efraïm, Jozef. En bovendien een stad van Levi. Het ligt in het gebied van Efraïm, maar het is een Levitische vrijstad. U weet wel, de wet van de doodslager en wat dan ook maar. En de vrijsteden zijn sowieso een beeld van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. En dus een verwijzing naar het nieuwe verbond en zelfs het begin daarvan. Maar Sichem in zichzelf is dat ook al. Dus dat lijkt me makkelijk genoeg, hè? En onthoud dat het ligt in het gebied van Efraïm. Toch eigenaardig dat Rehabeam, de koning van Juda, zich tot koning gaat laten kronen, zalven, dan wel aanstellen bij Efraïm, bij Jozef, bij de eerstgeborene. En bij nader inzien, ja, zo hoort het ook, lijkt mij. Maar die maar terzijde. In Joshua 24 vinden we dat Joshua het verbond met tussen de Heer en Israël daar bevestigt, opnieuw. Maar dat is ook een verwijzing naar het nieuwe verbond uiteraard. Bovendien in Joshua 24 vers 29 staat dat Joshua begraven werd. En er worden enige plaatsnamen genoemd. Volgens de beroemde Neef's Topical Bible. Nou weet ik het weer, Neef's Topical Bible. En die geeft dat hier in Sichem Joshua begraven werd. Maar de naam Sichem staat daar niet. Maar ver uit de buurt kan het niet zijn. Hij werd in ieder geval begraven in het gebied van zijn eigen stam, Efraïm. Dus ver uit de buurt van Sichem kan het sowieso niet wezen. Maar volgens Neef was het bij Sichem. Maar het staat daar niet. Wat daar wel staat is drie versen verder, Joshua 24 vers 32, dat Jozef daar begraven werd. En meer specifiek in het stuk land dat Jacob speciaal aan Jozef gaf. Herinnert u zich dit? De zegeningen worden gegeven van Jacob aan Efraïm en Manasse in het bijzijn van Jozef. En helemaal aan het eind van het verhaal zegt Jacob nog tegen Jozef, ik heb voor jou nog een speciaal stuk land dat ik veroverd heb of bevrijd heb uit, met mijn zwaard uit de hand van de Witmawaren. En een specifiek stuk land, dat is bij Sichem en daar wordt Jozef begraven. Dat is datzelfde stuk land waar de Heer Jezus later terechtkomt in Johannes 4. Alleen heet de plaats dan via het Aramees Sichar, bij de Jacobsbron. En het was bij dat stuk land wat Jacob aan Jozef gaf. Staat er allemaal bij. En dan gaat die geschiedenis dus eigenlijk verder. En dat heet dan de Samaritaanse vrouw. Misschien hebben we het er nog eens over, maar symboliek, dus die laat ik buiten beschouwing, was de bedoeling. Ga hier even mee verder. In Richteren 8 zijn wij terecht in de geschiedenis van Gideon. En in vers 31 lezen we dat in Sichem Abimelech, de zoon van Gideon, geboren wordt. En dat kan u misschien niet schelen, maar in Richteren 9 wordt Abimelech, de zoon van Gideon, gemaakt tot koning onder de eik bij Sichem. Dat ding stond er nog. Die eik waar Jacob zijn afgoden verborg onder de eik bij Sichem. Daar wordt later Abimelech tot koning gemaakt. Hij wordt vervolgens, Abimelech, wordt vergeleken met een doornbos die nogal brandgevaarlijk is. Nee, de doornbos die zou koning zijn over Israël. In een gelijkenis die daar volgt. Maar u weet dat de doornbos uiteraard een beeld is van de heerschappij van de wet. Die begon bij een doornstruik in de dagen van Mozes. En die eindigde officieel met een doornenkroon. Maar het verhaal speelt zich af bij Sichem. Dat wil zeggen, die koning hoorde daar niet te wezen. Dat was het idee. Vind ik een bloedbad, maar dat doet er nou verder even niet toe. Want de eerste koning in Israël was dus officieel, althans binnen het grensgebied van Israël, was dus officieel Abimelech, maar het was maar even. Maar misschien is daaruit de traditie ontstaan dat men een koning zalf te Sichem, of men heeft geweten, van Sichem is die heilige plaats, dat is het graf van Jozef, daar woonde Abraham, daar woonde Jacob, het is van Ephraim, dus de eerstgeborene, daar moet het koningschap op een of andere wijze resideren, dan wel gevestigd worden. Nou goed, dan heb je nog een geschiedenis in Richteren 21, waarbij de stam van Benjamin in de praktijk was uitgeroeid, en waarbij langs andere wegen nageslacht voor Benjamin verwekt moest worden. Dat was tussen Sichem en Silo enzovoorts. Maar goed, dat is ook zo'n verhaal apart. Maar u wordt geacht te begrijpen dat daar inderdaad heel wat achter steekt. En vervolgens komen wij dan hier in 1 Koningen 12, waar Rehabiam notabene speciaal naar Sichem gaat om zich daar tot koning te laten aanstellen. Dat wil zeggen in Ephraim, in het gebied van Ephraim. Rehabiam toog naar Sichem, want het ganse Israël was te Sichem gekomen om hem koning te maken. Ik hoop dat u begrijpt dat het ganse Israël niet wil zeggen alle Israëlieten, maar wel iemand die een beetje weg kon van huis, zal ik maar zeggen, was daar verzameld uiteraard, hè. Het ganse Israël was naar Sichem gekomen om hem koning te maken. En dan lezen wij vervolgens het geschieden nu, dat als Jerobeam, de zoon van Nebat, dit hoorde, daar hij nog in Egypte was, want hij was van het aangezicht van de koning Salomo gevloden en Jerobeam woonde in Egypte, dat zij hem henen zonden en lieten hem roepen onder het motto: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, maar dat staat er niet bij. Maar het zou je in de gedachten moeten schieten, want het komt wel eens vaker voor dat de koning gehaald wordt uit Egypte. Maar dat is niet voor niks. In Hosea komt het weer voor. En in Matthäus. Dat ze heen zonden lieten hem roepen. Hij was namelijk hoofd van de stam van Ephraim. En dus de drager niet van het koningschap over Israël, maar wel van het eerstgeboorterecht over Israël. Met zekere rechten en met autoriteit dus. Ik hoop dat u dat begrijpt. Het was niet zomaar iemand. Maar zij lieten hem halen. En Jerobeam en de ganse gemeente van Israël kwamen en spraken tot Rehabiam. De rechten van Rehabiam worden in eerste instantie erkend. Maar ja, de rechten van Jerobeam als eerstgeborene binnen Israël uiteraard ook. Dat blijkt wel. En dus ontstaat er een discussie tussen twee partijen onder leiding van Rehabiam aan de ene kant uit Juda en Jerobiam aan de andere kant uit Efraïm. En de discussie is als volgt. Ze spraken tot Rehabiam en dan ontstaat er een discussie die in de loop van de geschiedenis vele malen zich heeft voorgedaan wanneer er weer eens een nieuwe koning kwam. Het ging altijd over de belasting. We willen je wel als koning erkennen, maar dan moet het belastingen omlaag. Dat is vaste prik. Ook in de geschiedenis van ons land. Niet altijd met koningschap in verband, maar zeker in de geschiedenis van Europa als zodanig. En niet in de laatste plaats in Brittannië. Het gaat daar altijd over. Die lasten worden hoger en hoger. En dan moet een nieuwe koning, ja, maar dan moet hij de belasting omlaag doen. Anders helpen ze hem om zeep of jagen ze hem weg. En dan zoeken ze een ander familielid. De tweede of derde of de vierde of de 83ste in de lijn van erfopvolging. Nee, zo is het gegaan. Echt. Uw vader heeft ons juk hard gemaakt. Gij dan nu, maak uw vaders harde dienst en zijn zwaar juk dat hij ons opgelegd heeft lichter. En wij zullen u dienen, namelijk u als koning erkennen. En zoals het gaat in de politiek, Rehabiam die vraagt bedenktijd en zegt: ga heen tot aan de derde dag, kom dan weder tot mij. En het volk ging heen. Hij moest eerst een advocaat raadplegen of wie het maar was. Zijn oudsten, hè? De koning Rehabiam hield raad met de oudsten, vers 6, met de oudsten. Niet die hij had aangewezen, maar het zijn gewoon de oudsten, de edelen, de machtigen in het land. Die zijn er altijd geweest van oudsher, heb ik u wel eens vaker verteld, hè? De diverse families die in rang, in verband met het eerstgeboorterecht, hoger staan dan anderen en daar de hoofden weer van. Zo heet dat nou een keer. En de koning Rehabiam hield raad met de oudsten die gestaan hadden voor het aangezicht van zijn vader Salomo, als zij leefden, zeggende: hoe raad gij, lieden, dat men dit volk antwoorden zal? En zij spraken tot hem, zeggende: indien gij de knecht van dit volk wezen zult en hen dienen en hun antwoorden en tot hen goede woorden spreken zult, zo zullen zij te allen dagen uw knechten zijn. Ze zeggen: kom ze maar tegemoet en ze zullen je eeuwig trouw zijn. Maar hij verliet de raad der oudsten die ze hem geraden hadden en hij hield raad met de jongelingen die met hem opgewassen waren, die voor zijn aangezicht stonden, zijn leeftijdgenoten, die hadden niet veel geleerd en drukken zich ook niet erg parlementair uit. De statenvertalers wel, maar die jongelingen niet. De staten zei tot hen: wat raad gij, lieden, dat wij dit volk antwoorden zullen die tot mij gesproken hebben, zeggen: dan maak het juk dat die vader ons opgelegd heeft lichter. En de jongelingen die met hem opgewassen waren, spraken tot hem, zeggende: alzo zult gij zeggen tot dat volk die tot u gesproken hebben, zeggende: uw vader heeft ons juk zwaar gemaakt, maar maak gij het over ons lichter. Alzo zult gij tot hen spreken: mijn kleinste. De vertalers zijn bang dat wij het begrijpen en hebben toen het woord vinger ingevuld. Mijn kleinste zal dikker zijn dan mijn vaders lenden. Dat kan nog net, zolang niemand het uitlegt. Hè? Indien u mijn vader een zwaar juk op u heeft doen laden, zo zal ik boven uw juk nog daartoe doen. Hij gaat de belastingen verhogen. Althans, dat wordt hem geadviseerd. Mijn vader heeft u met geeselen gekastijd, maar ik zal u met schorpioenen kastijden. Zo kwam Jerobiam en het ganse volk tot Rehabiam op de derde dag. Gelijk als de koning gesproken had, zeggende: kom weder tot mij op de derde dag. Maar dat had hij niet gezegd, hij had gezegd tot aan de derde dag. In vers 5. Zodat je maar ziet dat tot aan de derde dag hetzelfde is als tot op de derde dag. En waar komen we nou terecht? In de discussie over de opstanding van Christus, wanneer dat was. Op de derde dag of na twee dagen. En genadig, hè, dat je daar dan terechtkomt, hè, in die discussie. En dat is niet voor niks dat je daar terechtkomt. Want daar gaat het over. Waar het over gaat, is het aanbreken van het nieuwe verbond. En de vraag: wie over Israël zal heersen? Hebben u begrepen waar het over ging, over die belasting of niet? Die zware belasting is gewoon een beeld van de Joodse wet. En wat Rehabiam nu gaat zeggen, namelijk dat hij de belastingen gaat verhogen, betekent dat de Joodse wet nog zwaarder zal worden dan die al was. En dat staat in Matteüs, dat dat zo zou gebeuren. Kortom, we zijn hier bij het aanbreken van het nieuwe verbond. Feitelijk moet een nieuwe koning komen en Rehabiam vertegenwoordigt dus feitelijk het judaïsme, maakt de lasten nog zwaarder enzovoorts. En het gevolg is dat de geschiedenis van Israël verder loopt, niet via David of het huis van David om zo te zeggen, althans niet hier op aarde, maar de geschiedenis loopt verder via Efraïm. Niet via de twee, maar via de 10 stammen van Israël. En dat is de essentie van het onderwerp wat we hier bespreken. Maar ik dacht dat dit een heel duidelijke indicatie was vanuit de symboliek, zal ik dan maar zeggen. Dat mag toch niet een groot probleem zijn. En waarom wordt het anders uitgebreid verteld, inclusief die grote nadruk een paar keer op de derde dag? Ze kwamen op de derde dag, gelijk als de koning gesproken had, zeggende: kom weder tot mij op de derde dag. Maar wat er gebeurd is, vers 13, de koning antwoordde het volk hartelijk, want hij verliet de raad der oudsten die zij hem geraden hadden, en hij sprak tot hen naar de raad der jongelingen, zeggende, en dan komt de gekuiste versie: mijn vader heeft uw juk zwaar gemaakt, maar ik zal boven uw juk nog daartoe doen. Mijn vader heeft u met geestelen gekastijd, maar ik zal u met schorpioenen kastijden. Alzo hoorde de koning naar het volk niet, want deze omwending was van de Heere, opdat hij zijn woord bevestigde, het welk de Heere door de dienst van Ahia de Siloniet gesproken had tot Jerobeam, de zoon van Nebat. En het resultaat is dat Israël zegt: als het zo moet, dan doen we niet mee. Dan gaan we de andere kant op. En dat is een uitbeelding van het ontstaan van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Ten derde dag of na de derde dag. Dat moet je toch herkennen. En voor de goede orde, Matteüs 12, vers 43. En let even op dat vers 42 melding maakt van Salomo. Niet dat het iets schijnt te betekenen, maar toch, Salomo. En dan vers 43, plotseling. En wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen zoekende rust en vindt ze niet. Dan zegt hij: ik zal wederkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben. En komende vindt hij het ledig en met bezemen gekeerd en versierd, schoongemaakt dus. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf. En ingegaan zijnde wonen zij al daar. En het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. Het gaat dus maar niet over een mens, het gaat om dit boos geslacht. En dus gaat het om het Jodendom als zodanig, dat officieel gereinigd wordt. Bevrijd wordt in ieder geval van de Joodse wet door de dood en opstanding van Christus. Of meer algemeen en theologisch misschien nog beter verantwoord: het is het einde van het oude verbond. Maar daar waar het huis leeg blijft, keert de oorspronkelijke bewoner terug in zevenvoud, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, het wordt erger dan het vroeger was. En waar het Joodse volk in plaats van te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, in plaats van dus te komen tot aanvaarding van de heerschappij van de genade, dan wel gewoon het nieuwe verbond, waar het in plaats daarvan vasthield aan het oude verbond, werd het oude verbond zwaarder, drukkender dan het ooit tevoren was. En als je vraagt hoe komt de Heer ineens in vers 43 bij zo'n uitspraak, dan zeg ik: nou ja, als je in vers 42 Salomo noemt, en je denkt daarbij aan Salomo en die stierf en hoe het dan verder gaat. Meer dan Salomo is hier, stond er toch. Dat wil zeggen, dan komt de echte Salomo, namelijk de Messias. Dan kom je toch vanzelf met je gedachten terecht in 1 Koningen 11 en 12. Salomo is dood en wat gebeurt er daar? Wie komt er daarna? Rehabiam of Jerobeam? Wordt het het Jodendom of iets anders? En het antwoord is: het wordt iets anders. Want met het Jodendom gaat het fout, worden de lasten alleen maar zwaarder. Men is weliswaar trouw aan het Jodendom en aan het huis van David op zekere wijze. Aan het Judaïsme, aan de eigen identiteit of wat het maar was. Maar het loopt verkeerd af en daar gaat het om, hè. Terug naar 1 Koningen 12, waar dan staat, vers 15, alzo hoorde de koning naar het volk niet, want deze omwending was van de Heere opdat hij zijn woord bevestigde. Deze omwending, dat wijst dit keer vooruit naar de omwending uit de volgende verse en tegelijkertijd naar de omwending zoals die tevoren was aangekondigd via de dienst van Ahia de Sioniet gesproken tot Jerobeam de zoon van Nebat. Kortom, dit alles gebeurt in overeenstemming met de wil van de Heer. Hetzelfde geldt voor de situatie in de aanvang van onze bedeling. Namelijk, hij had gezegd, de zaligheid zal naar de heidenen gezonden worden. En zo gebeurde het dus ook. Maar goed, letterlijk, vers 16. Toen gans Israël zag dat de koning naar hen niet hoorde, zo gaf het volk de koning weder antwoord, zeggende, wat deel hebben wij aan David? Wat hebben wij met David van doen? Ja, geen erven aan de zoon van Izii. Dat wil zeggen, men ontneemt die zoon van Izii zijn erfenis. Dat hebben wij, dat laat ik maar gewoon voor wat het is. Dat staat er immers niet. Ja, geen erven aan de zoon van Izii. Naar uw tenten, o Israël. Dat betekent, we gaan naar huis. Hier valt niks meer te regelen. Wegwezen. Voorzien nu uw huis, o David. Voorzien nu uw huis, o David. O huis van David, bekijk het maar. Zie maar. Dat betekent het. Ook in gewoon Nederlands. Hè? Zo ging Israël naar zijn tenten. Dit wil zeggen, ze verlieten Rehabeam en ze erkenden hem niet als koning. Doch aangaande de kinderen van Israël die in de steden van Juda woonden. En dan gaat het erom, hè, dat je die termen dus uit elkaar kan houden. Hè? Doch aangaande de kinderen van Israël, de zonen staat er natuurlijk, de zonen van Israël die in de steden van Juda woonden. Merkt u dat de term Israël hier meteen gebruikt wordt ter aanduiding van de 10 stammen? Want er wordt gezegd, nou ja, er waren er uit de 10 stammen die woonden in het gebied van Juda. Hadden zich ergens anders gevestigd. Andersom trouwens ook hoor. Komen we later nog wel tegen. We hebben het er wel over, want dat gebruikt men dan weer om de hele gang van zaken weg te redeneren. Dus vandaar dat ik er op in moet gaan, maar nu even niet. Nu stel ik het alleen vast. Aangaande de kinderen van Israël die in de steden van Juda woonden, over die regeerde Rehabeam ook. Vandaar dat het idee van 2 en 10 stammen toch wat ongemakkelijk is. Je kan nog net zeggen 10 stammenrijk en het 2 stammenrijk. Ben je beter uit? Maar de echte terminologie is Israël en Juda. Onder Juda te verstaan, dit rijk van Rehabeam en zijn opvolgers, dat was officieel over Juda en Benjamin, namelijk het grondgebied. Maar wie erin woonden, nou ja, hoofdzakelijk Juda en Benjamin, maar ook afstammelingen van andere stammen. Zodat het je daarna ook niet hoeft te verbazen dat je honderden jaar, nou ja, 1000 jaar later nog onder de Joden een vrouw tegenkomt uit de stam van Azer. In Lucas 2. Komt voor. Hè? Maar Rehabeam regeert dus over dat gebied, inclusief over degene uit andere stammen van Israël. Toen zond de koning Rehabeam Adoram, die over de schatting was. Want dat doen koningen, die hebben altijd iemand die moet zien dat er geld binnenkomt. Dat kom je zelfs in Daniel 11 nog tegen uit de geschiedenis van de Seleuciden. De Ptolemeën, koning van het noorden, koning van het zuiden enzovoort. Er wordt ook iemand uitgestuurd. Dat is historisch, we kennen die man bij name trouwens ook. Die wordt uitgestuurd, maar die helpen hem om zeep. Hè? Toen zond de koning Rehabeam Adoram, die over de schatting was, en het ganse Israël stenigde hem met stenen. Dat is een Israëlitisch, ook Joods gebruik trouwens, dat hij stierf. Maar de koning Rehabeam verkloekte zich om op een wagen te klimmen en was zo verstandig en dapper om er dan maar vandoor te gaan. dat hij naar Jeruzalem vluchtte, maar zijn gezag werd dus niet erkend en in de praktijk betekende dat de wet geen belasting betaalt. En alzo, want in de Bijbel vind je altijd wie betaalt is de mindere van degene aan wie hij betaalt. Hè? Dat weet u toch, een Bijbels beginsel. Tot in Hebreeën 7, ontleend aan Genesis. Levi, die nog in de schoot van Abraham was, betaalde tienden aan Melchizedek, zodat het priesterschap van Melchizedek hoger is in rang dan het priesterschap van Levi, dat toen nog niet eens bestond. Het zijn Bijbelse beginselen, die zijn wij kwijtgeraakt, maar zo is het. Alzo vielen de Israëlieten, niet alzo vielen de tien stammen, dan was het nog correct geweest, maar ik wijs erop dat er niet staat. Alzo vielen de Israëlieten, niet sommige Israëlieten, gewoon, dit is de regel. Alzo vielen de Israëlieten van het huis van David af tot op deze dag. En we weten nu nog niet welke die dag was. Maar vandaag is het nog steeds zo, zal ik maar zeggen. Het is ook niet zo moeilijk om het zo te zeggen. Alzo vielen de Israëlieten van het huis van David af tot op deze dag. En lees nog even vers 20. En het geschiedde als gans Israël hoorde dat Jerobeam wedergekomen was, dat ze heen zonden en hem in de vergadering riepen en hem over gans Israël koning maakten. Vanaf dit moment hoort Juda niet meer bij Israël. Want degenen die erfgenaam waren van de naam Israël, hebben zich aan Juda onttrokken. En daarmee is Juda het recht op de titel kwijt. De titel berust bij Efraïm, Israël. Wat er later gebeurd is, om even vooruit te lopen, wat er later gebeurd is, dat tien stammen in ballingschap zijn verdwenen en niet meer gebruik hebben gemaakt van de naam Israël. Dat is de reden waarom men spreekt over de verloren stammen van Israël. Wat een beetje vreemd is, want die zijn helemaal niet verloren, of zoek, of wat dan ook nooit geweest. Hoe meer ik erin studeer, hoe meer ik tot de conclusie kom, ze waren nooit onbekend. Men heeft altijd geweten wie dat waren. Alleen, ze leefden niet onder de naam Israël. Nou ja, anders hadden ze ook niet zoek kunnen raken, nietwaar? Dus ze leefden niet onder de naam Israël. En omdat dus de titel, om zo te zeggen, vakant was, heeft Juda die titel voor zichzelf opgeëist alsnog bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En opnieuw in 1948, bij de oprichting van de Joodse staat. Want u hoeft mij niet te geloven, maar dan zoekt u het maar eens na. Dat die staat Israël heet, dat was voor iedereen, ook voor de inwoners van de staat, de Zionisten, een complete verrassing. Wie het bedacht heeft, weet ik niet. Maar van het ene moment op het andere werd die naam geproclameerd. Bij het uitroepen van de Joodse staat werd gezegd en hij heet Israël. En toen gebeurde dus weer hetzelfde, werd een naam geclaimd die hen rechtens niet toekomt. De naam berust bij Efraïm. En als je het breed neemt bij de tien stammen van Israël, maar niet bij de twee. Zolang de tiende nog zijn tenminste. Maar ja, daarover wordt dan gediscussieerd natuurlijk. Maar het is ten onrechte. Vandaar dat je moet oppassen met profetieën in de Bijbel over Israël. Over wie gaat het eigenlijk? Over de Joden? Nou, dat is nog maar zeer de vraag. Zal dan eerst nog moeten blijken. Daar hebben we het ook nog over. We volgen eerst gewoon de duidelijk herkenbare lijnen. Hè? Het geschiedde als gans Israël hoorde dat Jerobeam wedergekomen was. Toen maakten zij hem over gans Israël koning. Niemand volgde het huis Davids dan de stam van Juda alleen. Sommigen zeggen dus toch niet Benjamin. Ja, dat heb je als je één tekst leest en andere niet, hè. Je moet meteen de volgende meelezen, dan heb je dat weer opgelost. Toen nu Rehabeam te Jeruzalem gekomen was, in het gebied van Benjamin, vergaderde hij het ganse huis van Juda en de stam van Benjamin. Die stam van Benjamin kreeg hij mee. Vanzelfsprekend, het wordt niet met grote nadruk vermeld, maar het wordt wel degelijk expliciet vermeld. Rehabeam houdt over Juda uiteraard zijn eigen stam en de stam van Benjamin inclusief Jeruzalem. Dus Rehabeam trekt dan ten oorlog. Dat is wat zo gebeurt in die kringen dan, hè. Dan moet er oorlog gevoerd worden. Dan moeten die 10 ongehoorzame stammen weer gebracht worden tot het koningshuis van David. Dat is althans wat hij wil. Om tegen het huis Israëls te strijden, vers 21 nog steeds. Hè? Het ganse huis van Juda en, dat wil zeggen inclusief de stam van Benjamin, om tegen het huis Israëls, dat zijn dus die 10, te strijden. Eigenlijk het huis van Efraïm alleen maar. Vandaar dat de 10 stammen later ook aangeduid worden, niet alleen als Israël, maar ook als Efraïm. Efraïm is de drager van de titel. En zolang dat één geheel is, die 10 stammen, dragen ze dus of de naam Israël of de naam Efraïm. Of soms Jozef zelfs. Hè. Ten oorlog tegen het huis Israëls, opdat hij het koninkrijk wederom aan Rehabeam, de zoon van Salomo, bracht. Doch het woord van God geschiedde tot Semaja, de man God, zeggende, zeg tot Rehabeam, de zoon van Salomo, de koning van Juda, en tot het ganse huis van Juda en Benjamin. Let op dat heel de naam Israël hier niet voorkomt. Het heet Juda. En uitdrukkelijk inclusief Benjamin. En het overige des volks. Dat zijn dus de afstammelingen van die andere stammen die onder Juda, of in het gebied van Juda en Benjamin woonden, die eerder werden geïntroduceerd. Maar zeg tot hem, alzo zegt de Heer, gij zult niet optrekken nog strijden tegen uw broederen, de kinderen Israëls. De naam Israël weer gegeven aan de 10, om zo te zeggen. En ieder keren weder tot zijn huis, want deze zaak is van mij. Of deze zaak is van mij geschied. En ze hoorden het woord des Heeren en keerden weder om weg te trekken naar het woord des Heeren. De Heer zelf heeft dit dus zo geregeld. En de begunstigde partij is niet het huis van David of Juda, maar is Efraïm, Jerobeam, inclusief het dragen van de titel. Maar aangezien God een verbond heeft met David, waarover we het nog steeds niet gehad hebben, blijft David en het huis van David een koninkrijk houden, maar nogal klein, in vernedering, in verootmoediging. En dat blijft zo tot aan de dagen van de Babylonische ballingschap aan toe. En dan wordt het zelfs nog herhaald dat dat huis vernederd zal worden, op een of andere wijze. En nou gaan we nog even wat werk doen. Ik ga u schriftplaatsen noemen uit mijn lijstje. Daar kom ik niet doorheen. En het lijstje is niet compleet. Dat kan ook helemaal niet, overigens. Waarin duidelijk het onderscheid gemaakt wordt tussen Israël en Juda. En de functie daarvan is natuurlijk om te demonstreren dat de naam Israël inderdaad niet gegeven wordt aan Juda of de Joden, maar dat het de naam is daadwerkelijk van het andere deel van Israël dat in Assyrische ballingschap later verdwenen is en van daaruit de wereld is ingetrokken. Die hebben de naam Israël meegekregen. Of ze daar recht op hebben naar aardse maatstaven, ja. Of naar goddelijke maatstaven ook zo is, dat is nog maar de vraag. Dat hangt er vanaf of men gelovig is of niet. Maar ik zal u schriftplaatsen noemen. Dat verhaal begint inderdaad hier in deze hoofdstukken. Hè? Het onderscheid tussen die beiden. 1 Korinthe 11, 1 Korinthe 12. Maar ik heb u erop gewezen waar we die uitspraken dan tegenkomen. Waar het ganse huis van Juda, aanvankelijk met daarbij ook genoemd nog Benjamin, geplaatst worden tegenover het huis Israëls. Dan wel de kinderen Israëls, dan wel het ganse huis van Israël. Na deze hoofdstukken komen wij terecht in 1 Koningen 14, vers 7, waar staat, ga heen, zegt Jerobeam, zo zegt de Heere, de God van Israël, daarom dat ik u verheven heb uit het midden des volks en u tot voorganger over mijn volk Israël gesteld heb. Let op dat er niet staat een deel daarvan, hè? Zo was het namelijk niet. Juda heeft gewoon geen recht op die naam. Efraïm heeft recht op die naam. En allen die tot datzelfde rijk behoren, kunnen dus met diezelfde naam worden aangeduid. Bovendien heet het mijn volk. Dat is die term Ami, die we later in de profetieën nog uitgebreid tegenkomen. Waarbij de vraag is, wie is Ami? En wie is Lo-Ami? Als je niet meer weet dan wat ik nu vanavond zeg, dan weet je dus dat de 10 stammen Ami zijn en Juda is Lo-Ami. Daar is niet alles mee gezegd. Maar ik ben van mening dat in onze bedeling die situatie inderdaad zo ligt. Waarbij Juda tot Lo-Ami geworden is en waarbij op hetzelfde tijdstip Israël tot Ami geworden is. Op grond van geloof en in samenhang met de positie van de gemeente. Je kunt niet alles in één keer zeggen. Maar het gaat erom dat we goed aandacht geven aan de terminologie die hier zelfs door de Heer zelf gebruikt wordt. Hè. En zo gaat het ook verder. En het koninkrijk van het huis, vers 8, het koninkrijk van het huis van David gescheurd en dat u gegeven. En gij niet geweest zijt gelijk met knecht David enzovoorts. Het koninkrijk, ook maar niet een stuk van het koninkrijk, dat is de gedachte niet. Het koninkrijk, Israël, is onder leiding van Jerobeam, het wordt gevormd door 10 stammen. En aan de andere kant hebben we Rehabeam, die als koning fungeert over zijn eigen stam, en nog Benjamin vanwege Jeruzalem, om het eenvoudig te zeggen. Nou, zo hebben we vele schriftplaatsen, dus gaan we even verder. 2 Koningen 3, vers 1... Van zulke teksten zijn er vele trouwens. Joram nu, de zoon van Achab, werd koning over Israël te Samaria. Vandaar dat de naam Samaria als residentie van de koningen over de 10 stammen... gegeven wordt ook aan het hele 10 stammenrijk. Kortom, wat Israël heet, heet ook Efraïm. Het heet ook Jozef en het heet bij gelegenheid Samaria. Het wordt met de hoofdstad alleen aangeduid. Dat gebruik bestaat tot in onze dagen nog steeds uiteraard. Hè? In het 18e jaar van Jozefat, de koning van Juda. Juda heet niet Israël. De 10 stammen heet Israël. En dat andere, de erfgenamen van David zal ik maar zeggen, dat rijk heet Juda. Zo had dus de Joodse staat in onze dagen ook moeten heten. Het was bedoeld als Joodse staat. Der Judenstaat was het immers, van Herzl en van het Sionisme. Der Judenstaat, die had gewoon Juda moeten heten. Hier vind je tegenover elkaar dus de koning over Israël, de Samaria en de koning van Juda. En daar gaat het maar om. In vers 6 vind je dat ook. Zo toog de koning Joram terzelfde tijd uit Samaria en monsterde gans Israël. Heel Israël. Maar het waren heus niet meer dan die 10 stammen. Maar dat is gans Israël. En vandaar dat ik zo mijn gedachten heb, als ik het Nieuwe Testament lees, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israël, dat is Handelingen 2. Dat God deze Jezus die gij gekruist hebt tot Heer en Christus gesteld heeft. Sprak Petrus dan alle stammen van Israël toe? Zeg ik, ja, waarom niet? Ik heb het nog nagevraagd aan Paulus. Die zegt, nou, al onze 12 stammen verwachten de vervulling van die oud-testamentische belofte. De 12 geslachten Israëls. En iemand als Jacobus schrijft een brief aan 12 stammen. En als dat kan, dan kan Petrus zeggen op de Pinksterdag, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. En nog verder terug in de geschiedenis, dan kan de Heer zeggen, ja, maar ik heb ook nog andere schapen die van deze stal niet zijn. En dan weet je toch ook wie er bedoeld wordt. Dat mag niet moeilijk zijn. Als het moeilijk is, wordt het moeilijk gemaakt, omdat men de meest voor de hand liggende betekenis daarvan niet wil accepteren. Nou, dat was 2 Koningen 3, vers 6. Daarna heb je het weer in vers 9... Alzo toog de koning van Israël heen en de koning van Juda en de koning van Edom. En meer hoef ik dan niet te lezen. Het heet Israël en Juda. Dan ga ik door naar 2 Kronieken, hoofdstuk 25. Daar lezen wij over Israël in vers 6 en dan vers 7. Maar er kwam een man Gods tot hem zeggende: O koning, laat het Heer van Israël met u niet gaan, want de Heer is niet met Israël. Komma, alle zonen van Efraïm. Waarmee Israël dus aangeduid wordt als alle zonen van Efraïm. En daarna vers 22. En Juda werd geslagen voor het aangezicht van Israël. De tien en de twee waren met elkaar in oorlog. En Juda heet het, twee stammen, werd geslagen voor het aangezicht van Israël. En zij vloden ieder in zijn tenten. En Joas, de koning van Israël, greep Amazia, de koning van Juda. Want hij was wel uit het huis van David en was over Juda, maar niet over Israël. Maar zulke schriftplaatsen zijn talloze in Koningen en Kronieken. Ik zal allemaal moeten opschrijven, dan krijg ik helemaal een verschrikkelijke lijst. Hè? Dus ik neem u van hier mee naar Jesaja, naar de profetieën. Want daarvoor is het natuurlijk ook van het allergrootste belang. Jesaja 7, eerst vers 1. Het geschiedde in de dagen van Achas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië, en Peka, de zoon van Remalia, de koning van Israël, optoog naar Jeruzalem ten oorlog tegen haar. De koning van Israël trekt op tegen Jeruzalem, notabene. Want Jeruzalem wordt niet geacht deel uit te maken van Israël. Is van Juda. En daarna vers 2. Want als men den huize Davids boodschap te zeggende: de Syriërs rusten op Efraïm. De Syriërs vertrouwen op, werken samen met Efraïm. En wat in vers 1 dus heet Israël, heet in vers 2 Efraïm. En die staan dus tegenover het huis van David, zijn met elkaar in oorlog in deze dagen van Jesaja. En dan sla ik om naar Jesaja 9, vers 20. Boven vers 7 is dat in mijn Bijbel, staat bedreigingen tegen het koninkrijk van Israël. Maar dat is niet Juda, hè? Het gaat over de tien stammen. En in vers 20, laatste vers van Jesaja 9, lezen wij: Manasse Efraïm en Efraïm Manasse, zij zullen tezamen tegen Juda zijn. Waarbij de naam van Israël vervangen is, zoals we eerder al gezien hebben, door de naam van Efraïm, de stam met eerste geboorterecht. En hier niet maar Efraïm, maar Efraïm en Manasse. En daar kunnen wij ook geen problemen mee hebben, want in Genesis 48 hebben wij gelezen dat het eerste geboorterecht van de stammen van Israël gegeven wordt aan Jozef en daarmee aan Efraïm en Manasse, waarbij Manasse trouwens weer ondergeschikt zou zijn aan Efraïm. Maar als je buiten Efraïm een stam moet noemen met het eerste geboorterecht, dan moet je dus nog steeds niet Juda noemen, dan moet je noemen Manasse. Manasse en Efraïm, Efraïm en Manasse. Die twee vertegenwoordigen namelijk Jozef. Manasse, Efraïm, Efraïm en Manasse, zij zullen tezamen tegen Juda zijn. Ze staan tegenover elkaar, ze zijn uit elkaar gescheurd. De verschillende kant op getrokken, hebben wij gelezen. Kara, zo begon de hele geschiedenis. Scheuring, de splitsing van het Rijk. Dan hebben wij natuurlijk Jeremia 3, waarin het algemeen gesproken wordt over de geschiedenis en omstandigheden van die beide volken, dan wel beide natiën. In Jeremia 3, in de vorm van beeldspraak, dus je hoeft zich er niks van aan te trekken volgens sommigen. Maar wij vinden in Jeremia 3... tegenover elkaar gesteld twee vrouwen. De ene heet Israël en de andere heet haar zuster, Juda. Het gaat mij alleen maar om de naamvoering, verder niet om het profetisch karakter van het geheel. Neem hem maar even op in vers 6. Voorts zeide de Heere tot mij in de dagen van de koning Josia: hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Zij, dit keer is Israël een vrouwtje, omdat Israël geacht werd de Heer te dienen, dan wel in een huwelijksrelatie met Jehovah te staan. Dat is dus de vrouwelijke positie. En daarmee is meteen het woord afgekeerde verklaard. De vrouw wil die man niet. Dat is de gekuiste versie. Hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Zij ging heen op alle hoge berg en tot onder alle groene boom en hoereerde al daar. Het schijnt dat daar de tippelaars tippelen. En ik zeide nadat zij zulks alles gedaan had: bekeer u tot mij. Maar ze bekeerde zich niet. Dit zag de trouweloze, haar zuster Juda. En ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze, haar zuster Juda, niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. En neem in het verband, ik deed het niet met opzet, maar neem in dit verband ook even mee dat de Heer zegt dat hij Israël, de 10 stammen, ontslagen heeft uit dit huwelijk, haar weggezonden heeft met een scheidbrief. In overeenstemming met de Mosaïsche wetgeving. In de praktijk betekende dat gewoon dat de Heer hen wegzond het land uit, want het was zijn land, zijn huis, zo heet het ook in Jeremia. Kortom, heeft ze in ballingschap gestuurd, dat was het dan. Met een scheidbrief. In het buitenland werd men niet geacht de wet te houden. De Joden weten dat tot vandaag, dat dat zo is. Daarom als Joden, ook vooral orthodoxen, de beest willen uithangen, gaan ze naar Eilat. Want het is buiten de grenzen van het Bijbelse Israël. En daar hoeven ze zich niet aan de wet te houden. Dat is het eigenlijk. Het buitenland. Maar dat is inderdaad correct. De wet is in de wetten des lands. De wet begint ook, heel wat onderdelen van de wet beginnen met: wanneer gij in het land zult gekomen zijn dat de Heer u gegeven heeft en dat gij erfelijk zult bezitten, dan zult gij. En dan komen de wetten. Impliceren dat het dus buitenslands niet hoeft. Uiteindelijk is het nog maar de vraag. Maar in het buitenland worden ze niet beschouwd als Israël. En dat is het maar net, hè. Maar het is Israël en haar zuster Juda. Ook in vers 11. Dies de Heere tot mij zeide: de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. Zie je? De Joden worden geacht slechter af te zijn en in een slechtere relatie tot de Heer te staan dan Israël, dat weggezonden is met een scheidbrief. Dan is het toch in ballingschap? Ja, maar in de ballingschap staat het in een gunstiger positie tot de Heer dan Juda. Er is toch wat mee dat in de ballingschap ergens Israël van Gods wegen zegeningen zou ontvangen, of op zijn minst in genade zou worden aangenomen onder het nieuwe verbond. En dan hebben we in dit hoofdstuk nog veel meer van die uitspraken. Maar ik lees u vers 18. In die dagen, komt overeen met te dier tijd uit vers 17. In die dagen. Wanneer? Nou, als de troon des Heeren gevestigd gaat worden in Jeruzalem, want er staat in vers 17. Te dier tijd zullen zij Jeruzalem noemen des Heeren troon. En al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden om des Heeren naams wil te Jeruzalem. En ze zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boos hart. In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. En zij zullen tezamen komen uit het land van het noorden, in het land dat ik uw vaderen ten erve gegeven heb. Hebben jullie dat? Dat gaat over de uiteindelijke bekering van Israël, maar daarin loopt kennelijk toch Israël voorop, want Juda zal gaan tot het huis van Israël. Zal zich bij Israël voegen. Hetgeen betekent dat dus Israël de norm is, althans op dat moment. En Juda zal zich alsnog daarbij aansluiten. En niet andersom. Laat hem goed tot u doordringen. Een verklaring die ik daarvoor heb is simpelweg deze, dat in onze bedeling het werk des Heren voortgaat via Israël, via de 10 stammen van Israël dus, en dat in de toekomst alsnog de 2 stammen tot geloof zullen komen, daarmee zich zullen aansluiten bij onze positie vandaag onder het nieuwe verband. Dit is heel kort gezegd, het is heel makkelijk om dat tegen te spreken en daar een spel tussen te krijgen, dat weet ik. Maar het is alleen maar even een mededeling. Later heb ik het er uitgebreider over. Maar eerst deze dingen. Maar je komt ze onderweg vanzelf tegen. Het huis van Juda zal gaan tot het huis van Israël. Daarna lees je hoofdstuk 13, vers 11 van Jeremia. Want gelijk als een gordel kleeft aan de lenden eens mans, alzo heb ik het ganse huis Israëls en het ganse huis van Juda aan mij doen kleven, spreekt de Heere, om mij te zijn tot volk en tot een naam en tot lof en tot heerlijkheid. Dat was de bedoeling, zei de Heer, maar zij hebben niet gehoord. Maar waar het me om gaat is alleen maar het onderscheid tussen het huis Israëls, het ganse huis Israëls zelfs, en het ganse huis van Juda. Zodat je bij nader inzien, als je Handelingen 2 weer leest, dan lees je daar dus dat Petrus zegt, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dan is het nog even toch maar de vraag of hij eigenlijk überhaupt wel tot Joden spreekt. Nee, ik kan u geruststellen, uit het verband blijkt dat u de Joden ook aanspreekt als Israël, gij Israëlitische mannen. Hij rekent ze erbij. Dat kun je doen. Hij doet dat daar. Dus oké, daar hebben we dan vrede mee. Maar als je niet goed oplet, zou je nog de conclusie kunnen trekken dat hij spreekt tegen de 10 stammen. Zodat het niet zo moeilijk is om dus vast te stellen, hij heeft het over 2, maar hij sluit er de 10 bij in. Hij spreekt ze allemaal toe. Dat is wat het is natuurlijk. Hè? Goed. Waar gaan we naartoe? Jeremia, het is trouwens een geweldig boek in dit onderwerp. Maar ik lees Jeremia 30, vers 3. Want zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik de gevangenis van mijn volk, Israël en Juda, wenden zal, zegt de Heere. En ik zal hen wederbrengen in het land dat ik hun vader gegeven heb, en ze zullen het erfelijk bezitten. Waarbij Juda uitdrukkelijk onderscheiden wordt nog steeds van Israël. En dat blijft kennelijk zo tot aan de terugverzameling aan toe, tot aan de wederkomst van Christus, want hier worden ze nog steeds apart genoemd. En ik kan niet nalaten ook even te lezen Jeremia 31, het beroemde vers. Vers 31. Ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verband zal maken. Ook hier zijn ze onderscheiden op de normale wijze. Begrijp je me vooral goed, Jeremia trad op onder de Joden. Aan het begin van de Babylonische ballingschap, terwijl 100 jaar daarvoor, meer dan 100 jaar daarvoor, de 10 stammen al waren weggevoerd. Hè? Dus de omstandigheden zijn Joods. Niettemin, ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond maken, terwijl hoofdstuk 30 inderdaad spreekt over een terugverzameling in de toekomst van die beide huizen. Dat wil zeggen, je zou ze niet als één beschouwen. Het zijn 2 dingen. Later haal ik dit vers nog wel een keer aan om u te laten zien dat als nadrukkelijk gesproken wordt over de terugverzameling van Israël in de wederkomst van Christus, dat ze dan dikwijls ook apart genoemd worden, maar dan staat gewoonlijk Juda voorop. Maar als gesproken wordt over de zegeningen van het nieuwe verbond, Messiaanse zegeningen in het algemeen, dan staat gewoonlijk Israël dan wel Efraïm voorop. En dat is hier ook het geval. En ik ben van mening dat dat inderdaad correct is, en dat de Heer weliswaar een nieuw verbond zou sluiten met het huis van Israël en met het huis van Juda, maar dat het eerst komt bij het huis van Israël, en dat is in onze tegenwoordige tijd, en dan pas bij het huis van Juda, dat is bij de bekering van Juda aan het einde van de 70ste week. Die volgorde Maar zoals gezegd, daar heb ik het later over, zal ik je ook een reeks schriftplaatsen van laten zien. Goed, dan, wat was ik, Jeremia 31, Jeremia 32, vers 30. Want de kinderen Israëls en de kinderen van Juda, nou ja, dat bedoel ik, hebben van hun jeugd aan alleenlijk gedaan dat kwaad was in mijn ogen. Want de kinderen Israëls hebben mij door het werk hunner handen alleenlijk vertoond, spreekt de Heere. En dan vers 32, om al de boosheid der kinderen Israëls en der kinderen van Juda die zij gedaan hebben om mij te vertoornen, et cetera, et cetera. Het worden als twee rijken, twee verschillende volken beschouwd, waarbij de tien de naam van Israël dragen. In hoofdstuk 33, vers 7, struikel je daar weer over. Ik zal de gevangenis van Juda en de gevangenis van Israël wenden. Kijk, daar zie je het. Daar gaat het over terugverzameling uit de ballingschap en dan wordt Juda het eerst genoemd. Dat is in de wederkomst. Maar zoals gezegd, als het gaat over het nieuw verbond in het algemeen, messiaanse zegeningen, dan wordt Juda meestal als tweede genoemd. In vers 14, 33 vers 14, vind je het weer. Ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik het goede woord verwekken zal, dat ik door het huis van Israël en over het huis van Juda gesproken heb. Gaat niet meteen over terugverzameling, gaat over het goede woord. Dat is het evangelie dus, hè? De blijde boodschap. Maar dat komt eerst terecht bij Israël en daarna bij Juda. Dat verklaart dus hier de volgorde weer. En in vers 24. Hebt gij niet gezien wat dit volk spreekt, zeggende, de twee geslachten die de Heere verkoren had, die heeft hij nu verworpen? De twee geslachten. De tien stammen waren al meer dan 100 jaar daarvoor verworpen. En in de dagen van Jeremia wordt ook Juda verworpen. In ballingschap gestuurd. Nu we hier toch zijn, Jeremia 34, vers 2. Zo zegt de Heere, de God van Israël, ga heen en spreek tot Zedekia. Die vind ik persoonlijk erg mooi. De God van Israël zegt, ga heen en spreek tot Zedekia. De Zedekia was de laatste koning, historisch, chronologisch, was de laatste koning uit Juda. De laatste koning die dan officieel op de troon gezeten heeft, op het tweestammenrijk in Jeruzalem, ten dagen van het ingaan van de ballingschap. Maar God associeert zich, terwijl hier een vloek uitgesproken wordt over Zedekia, want daar gaat het hoofdstuk over, God zelf noemt zich de God van Israël. Enigszins suggererend op zijn minst dat hij niet aan de kant staat van Juda met Zedekia, maar wel aan de kant van de tien stammen die inmiddels al lang in ballingschap zijn. En anders, waarom noemt God zich de God van Israël? In Jeremia wordt inderdaad aangekondigd dat de troon van David op een of andere wijze terecht zou komen bij de tien stammen van Israël. In de ballingschap. Maar goed, die moet u nog even te goed houden, hè? Maar je proeft het uit doorheen die verzen. En ik kan niet nalaten erop te wijzen. Hetzelfde herhaalt zich trouwens in Jeremia 44, vers 11. Daarom, zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël. De Heere der Heerscharen, God van de menigte, de God van Israël. Zie, ik zal mijn aangezicht tegen ulieden stellen ten kwade en om gans Juda uit te roeien, dat wil zeggen de staat als zodanig, niet het volk, maar wel de staat. En let op het verschil tussen Israël en Juda, want daar gaat het om. Daarna noem ik nog even in de gauwigheid, want ik kom er volgende keer liever niet op terug, Ezechiël 23, waar de tien en de twee weer naast elkaar gezet worden als vrouwen, die zich beide misdragen. Ze heten Ohola en Oholiba. En het verhaal is hetzelfde. Dat wil zeggen, met de tien ging het slecht, maar met de twee ging het nog slechter. Die droegen ook trouwens grotere verantwoordelijkheid tegenover de Heer. Goed, wij moeten het daar dringend bij laten. En wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, dat wij vanavond hier mochten zijn. En dat we ons stellen mochten onder uw woord, deze oude geschiedenissen, deze oude profetieën, waarin u uw plan, uw werk uiteenzet. We danken u dat u ons die waarheid wilt bekendmaken. Dat u ons bekendmaakt zelfs de verborgenheden van uw wil. Zodat we mogen leren verstaan wat u niet alleen in het verleden gedaan hebt, maar ook wat u doet in het heden en in het bijzonder ook wat u in de toekomst alsnog zult doen. We danken u dat we daaraan deel hebben gekregen uit de rijkdom van uw genade, op grond van geloof en op grond van het verzoeningswerk van onze heiland zelf. Wij danken u daarom dat we onszelf aan u mogen toevertrouwen. In de wetenschap dat u beloofd hebt uw werk aan ons te zullen voltooien tot op de dag van Christus. Wees u daarom ons nabij met uw genade om Christus wil. Amen.